Dit is de Verhalen-podcast. Verhalen verteld en geschreven door Tine Haantjes, schrijver en uitvaartspreker. Deze verhalen hebben hun oorsprong of een link met Friesland. Soms worden verhalen in het Nederlands verteld, maar meestal in het Fries. Deze verhalen mag je delen. En je zou mij enorm helpen om een review achter te laten. Dank je wel daarvoor.
Dit is het levensverhaal van Nathalie Roffelweil. Nathalie overleed op 6 juni 2021. Ze was toen nog maar net 41 jaar. Er is blijkbaar een ander plan voor mij, schreef ze in haar afscheidsbrief. God heeft een plan voor mij, ook al heb je er niet om gevraagd, zong ze vroeger als ze op de scooter door Gaasterland toerde. Ze geloofde dat alles een reden had, ook haar sterven. Nathalie geloofde ook in reïncarnatie. Dat het levenspad in grote lijnen vast ligt. Dat je daar voor je geboorte al afspraken over hebt gemaakt, met jezelf en met God. En als je overlijdt, dat je dan op een bepaald moment opnieuw geboren wordt. Om uiteindelijk na meerdere levenslessen in de hemel terecht te komen. Het levensverhaal van Nathalie Roffelweil. Nathalie is geboren in Gaasterland op 1 april 1980 in Oudega. De derde dochter van Henk Weil en Saskia Roosendaal. Nathalie's vader was bij haar geboorte in Saoedi-Arabië. Daar werkte hij en kwam 1 keer in de 3 maanden thuis. Familie Weil was een bijzonder gezin in een klein dorp. Ze vielen op. Er waren zorgen om de 2 zussen Anoushka en Miranda. Miranda heeft een verstandelijke beperking en Anoushka had het moeilijk op school met zware dyslexie en een laag zelfbeeld. Om Nathalie hoefden de ouders zich geen zorgen te maken. Met haar was niks aan de hand en dus gedroeg ze zich ook zo. Moeder was duidelijk in de opvoeding en zeer beschermend. Maar als vader thuis was, was de sfeer wat ontspannener. Toen Nathalie 7 was, werd het gezin uitgebreid met 2 adoptiebroers uit Brazilië. De komst van de jongens moest binnen 24 uur besloten worden. Het was een noodsituatie. De intentie was goed, maar achteraf heeft dat een enorme druk op het gezin gelegd. De jongens waren beschadigd. Voortaan was Nathalie altijd op haar hoede. In 1989 verhuisden ze naar Balk, ook in Gaasterland. Nathalie genoot van de bossen en het water. Ze gingen als gezin niet op vakantie, maar wel zeilen. Vaak een rondje over de Vluizen en langs sloten. In sloten haalden ze dan een ijsje. Het allerlekkerste softijs. Aldus Nathalie. Ze was een keurig meisje, maar in haar uiterlijk leek ze vaak meer op een jongen. Dat deerde haar niet. Ze was de jongste van de 3 en met de komst van de broers werd ze de middelste. Maar ze gedroeg zich als oudste, zo voelde ze dat ook. Toen ze 9 jaar was, zei ze heel wijs tegen haar moeder: "Mam, ik heb jou en dit gezin uitgekozen om in geboren te worden." Dat was de innerlijke wijsheid die ze als kind al had. In 1991, na de Golfoorlog, verhuisden ze naar Saoedi-Arabië. Vader werkte toen bij Hak Pijpleidingen. Ze woonden op een compound en kregen daar Amerikaans onderwijs. Iedereen was verschillend en toch allemaal gelijk. Dat paste goed bij Nathalie. Ze had het er erg naar de zin, maar kreeg onverwacht toch heimwee. Na 2 jaar kwamen ze weer naar Nederland, terug in hun eigen huis in Balk. Nathalie ging naar de HAVO op de RSG in Sneek. En van HAVO 3 naar het MBO, de opleiding SPW. Na het MBO zou ze eerder een baan hebben. En dat was haar bedoeling. Ze wilde zo snel mogelijk uit huis, zelfstandig zijn. Weg van de spanningen en de financiële zorgen. De druk in het gezin was zwaar. Op haar 13e zei Nathalie: "Mam, het is toch niet normaal dat ik nu 13 ben, nog steeds op mijn broers van 11 en 9 moet passen?" Daarin gaf moeder haar gelijk. En dat zorgde er mede voor dat de jongens toen uit huis werden geplaatst. Nathalie kreeg een leuke vakantiebaan op de zeilschool in Balk, in de keuken. Wat een heerlijke sfeer heerste daar. De muziek van Poppenje Moerstaal, met Normaal van Dikhout, de Frank Boeijengroep, riep jaren later nog altijd herinneringen op aan de goede oude tijd daar op de zeilschool. Op haar 16e kreeg ze een scooter. Dat gaf ook zo'n gevoel van vrijheid. In die tijd leerde ze Egwin kennen, op de jeugdvereniging van de Christelijke Gereformeerde Gemeente. Nathalie had een enorme spirituele interesse, ook in het geloof. Met vriendin Regina ging ze mee naar de jeugdvereniging. En daar zag ze die jongen met bloempotkapsel, die kippen en konijnen hield. Het was zijn uitstraling en humor waar ze op viel. Hij was al 18 en had een eigen auto. Op 8 december 1996 kregen ze verkering. Egwin woonde in Emmeloord en weekends bleven ze bij elkaar logeren. Haar innerlijk weten vertelde: "Dit is mijn man." Ze wisten vanaf het begin dat er hobbels genomen moesten worden. Hun afkomst was zo verschillend. Egwins ouders hadden moeite met het feit dat ze, en zo jong al, 18 en 20, gingen samenwonen. Maar ze deden het toch, in Jouweren. Er was weinig geld, maar veel liefde. Het pakte goed uit. De relatie met de schoonouders werd na verloop van tijd ook steeds beter. Nathalie vertelde: "Samen zijn we volwassen geworden. Ik was 16 en hij 18. Ik was dus jonger dan onze dochter Eline nu al is." Een gekke gedachte. We hebben elkaar gevormd. We hadden allebei onze rol en taak, lieten elkaar vrij en in elkaars waarde. Het was Egwin die mij alle ruimte gaf om me op spiritueel gebied verder te ontwikkelen. Ook al dacht hij er wel eens het zijne van. Voordat Nathalie de SPW had afgerond, had ze al een baan in een gezinsvervangend tehuis, Talmahof. In dat eerste jaar werkte ze ook bij Maartenswoude en Philadelphia. 3 banen tegelijk. Het zorgen zat in haar bloed. Ze had wel eens de wens om verder te studeren. Maar collega's zeiden toen: "Je komt moeilijk aan de bak met HBO." Ze had veel ideeën, maar er werd maar weinig naar haar geluisterd. In die tijd kreeg ze een ongeluk met een wiplus als gevolg. Bij de vele onderzoeken was ook een IQ-test. En daaruit bleek dat ze universitair niveau had. Het advies was: zoek ander werk. Ga studeren. Nathalie zorgde toen al voor haar zus Miranda. Ze deed onder andere de PGB-aanvraag. Ze was bekend met de materie rondom zulke aanvragen. Er was op dat moment een vacature in een gecompliceerd gezin. Ze solliciteerde en kreeg de baan. Door die baan kwam ze in aanraking met het basisonderwijs en dat werd haar nieuwe doel: juf worden. Maar we moeten nog even terug in de tijd, want voordat ze juf zou worden, was ze al getrouwd en had ze 2 kinderen. Egwin en Nathalie verhuisden naar de Noordoostpolder, naar Bant. En er waren trouwplannen. Maar in december 2001 kreeg Egwin een auto-ongeluk toen hij op weg was naar een konijnenshow in Bremen. Het was een zeer ernstig ongeluk. Hij lag daarna 2 weken in coma. Het was kantje boord. Het gevoel dat ze hem kon verliezen maakte enorm veel indruk. Egwin herstelde langzaam en zo konden ze op 17 juni 2002 toch trouwen. Eline en Jesse werden geboren. Wat een geluk! Eline werd geboren in de zomer van 2004. Ze was zo'n gemakkelijke baby. In de eerste weken na haar geboorte kwamen oma en tante Anoushka onverwacht bij ze inwonen. Zij woonden in Ghana, maar waren een periode terug in Nederland. Dat was een pittige tijd. Jesse kwam 4 jaar later op de wereld. Een gevoelig mannetje. Een kristalkind, noemde Nathalie hem. Janaika kwam er ook nog bij. Een nichtje van Nathalie. Maar zij mocht haar ook mama noemen. En zo voelde het ook. Van beide kanten. Daarnaast kwam Miranda om het weekend logeren. Altijd bleef de zorg voor anderen. Totdat het bijna te veel werd. Moeder adviseerde vanuit Ghana: Nathalie, kies in de eerste plaats voor je eigen gezin. Dat heb ik vroeger niet gedaan en had dat wel moeten doen. De liefde bleef, de zorg ook, maar minder intensief. Nathalie kreeg tijd en behoefte aan zelfontwikkeling. Er was een periode in haar leven dat ze zwaar overspannen was en depressief. Van alles wat er was gebeurd in haar leven, dat lag achter haar. Ze ging er toen er meer rust in het gezin kwam, een aantal jaar naar een spiritueel coach. Dat deed haar goed. En het was dus haar doel om juf te worden. Ze deed de PABO, liep stage, werkte en wilde verder naar het VMBO. Docent wiskunde op het vakcollege in Emmeloord. Die baan kreeg ze. Het voelde als thuiskomen. Juf Nathalie werd mevrouw Roffel. Ze had vaak een andere aanpak dan haar collega's. Ze was een vernieuwer, een meedenker, een andersdenker. Ze keek naar de leerling achter het gedrag. Als een toets was verprutst en Nathalie wist dat het aan de thuissituatie lag, dan sprong ze in de bres. Ze kreeg veel voor elkaar. Nathalie hield van uitstapjes, dagjes weg, uit eten gaan, weekendjes weg, vakanties. Met Egwin en de kinderen, met de schoonfamilie en met vriendinnen. Altijd, echt altijd, had ze leuke ideeën. Naar de dierentuin samen met Jesse. Naar de Roermond met Eline. Een patatje eten in de stad op woensdagmiddag. Een museumbezoek. Op vakantie naar Tsjechië. En een bijzondere reis naar Thailand om te ervaren hoe goed we het hier hebben in ons land. Egwin en de vriendinnen hadden ook wel leuke ideeën. Maar het nadeel was dat Nathalie altijd een beter aanbod vond. Als een van de vriendinnen een mooie aanbieding op Social Deals vond, dan ging Nathalie er vervolgens een aantal uur mee aan de slag en vond altijd een betere deal. Egwin reisde een aantal keer naar Ghana, met Miranda en met Jesse of Eline. Nathalie was dan alleen thuis met een van de kinderen. Dat was voor iedereen heel speciaal. Egwin genoot van de reis en Nathalie van de quality time thuis. Egwin en Nathalie hadden het naar de zin in hun huis op Scheer 5 in Emmeloord. Ze hadden daar fijne buren. Maar geen eigen oprit. En Egwin wilde graag een grotere tuin. Er kwamen kavels vrij in Emmelhagen. Egwin, die daar eigenlijk niet wilde wonen, had 1 kavel op het oog. Dan wil ik op die kavel en alleen die, zei hij. En dat gebeurde. Dat hun nieuwe huis en tuin zo mooi zou worden, hadden ze niet durven hopen. Ook hierin had Nathalie zich vastgebeten. Ze maakte keuzes waar de bouwers van opkeken. Geen kajuit, wel een veranda, een extra deur in de keuken een inloopkast in de slaapkamer, de wasruimte op een andere plek. Er is geen muur in het huis waar ik niet over heb nagedacht, zei Nathalie. Haar ruimtelijk inzicht kwam haar goed van pas. Lang heeft ze niet van het nieuwe huis kunnen genieten. Al zei ze wel, het is een mooi huis om ziek in te zijn. 4 maanden na de verhuizing werd er alvleesklierkanker geconstateerd. Ze wilde intuïtief geen chemo's, geen gif in haar lijf. Toch heeft ze de 2 gedaan. Bij de 3e ging het echt niet meer. Toen een stent in de galwegen verstopt raakte, leek haar einde te zijn gekomen. Maar er werd nog een oplossing gevonden. En er was nog even extra tijd. Nathalie praatte en appte heel open en eerlijk over haar ziekte. Ze las een boekje van Hans Stolp. Haar innerlijk weten werd bevestigd. Ze vond antwoorden in haar spirituele zoektocht. Ze voelde zich rijk en dankbaar. Ze sprak die dankbaarheid ook uit. Naar haar moeder, die haar altijd stimuleerde in de spirituele groei. Naar Egwin. Ze voerde nog mooie gesprekken met de kinderen. Ze uitte haar dankbaarheid richting haar schoonfamilie. Ze besprak zaken die tot dan toe onbesproken waren gebleven. Ze sprak vriendinnen. Ze inspireerde ze. En ze kwam tot rust. Ze wist van het licht dat op haar wachtte. Ze was hier klaar. Nathalie overleed op zondag 6 juni 2021. Ze is 41 jaar geworden.
Bedankt voor het luisteren. En binnenkort verschijnt er weer een nieuw verhaal. 2 keer per maand op zondagochtend kun je luisteren naar een nieuw levensverhaal. Wil je dit verhaal delen? Dat mag. Er is uiteraard toestemming voor gegeven. Wil jij een levensverhaal laten beschrijven? Van jezelf of dat van een naaste? Ga dan naar tinecommunicatie.nl/levensverhalen. Daar vind je ook alle informatie om mij in te zetten als uitvaartspreker. Ancien, of tot horens.